Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Welkom bij Zin in het Alledaagse. De podcast waarin ik praat met lezers van Trouw over anekdotes, verhalen, situaties die zin geven aan hun leven. Ik ben Peter Henk Steenhuis, redacteur van Trouw. Vandaag praat ik met Wim Drost, voor wie schrijven levensreddend werd en nu zijn dagen doorbrengt met zijn hoofdpersoon Leo, die een kleine uitgeverij leidt.
Ik schrijf eigenlijk mijn hele leven al wel. Ooit begonnen als schrijver van schoolboeken, wiskundeboeken. Toen zelf in de uitgeverij beland en daar een hele tijd aan de andere kant van de tafel gezeten, aan de uitgeverskant. Maar later weer opgepakt, in 2002 denk ik, een eerste roman geschreven over Eritrea. Naar aanleiding van een aantal bezoeken aan dat land. En dit voorjaar mijn tweede roman over de emigratieperiode na de Tweede Wereldoorlog. En nu ben ik druk bezig met de volgende, de derde roman. En die gaat inderdaad over Leo Laarmans in een kleine uitgeverij, Mappamundi genaamd. En daar probeert hij zijn hoofd boven water te houden, maar de automatisering, de informatisering gaat hem uiteindelijk noodlottig worden, maar dat is pas aan het eind van het boek.
Dat weet hij zelf nog niet.
Dat weet hij zelf nog niet.
Ik wil even een stap terug, want je hebt, jij zegt van het is levensreddend schrijven voor je.
Ja.
Dat moet je uitleggen.
Ja. Ik ben een aantal jaren geleden, 2015 om precies te zijn, in een onverwachte depressie terechtgekomen, niet aanzien komen. Onderliggend probleem was een slaapstoornis, een neurologisch probleem zou je kunnen zeggen. Maar het was wel in alle heftigheid. En ik ben in de therapiesessies door de psycholoog uitgenodigd, aangemoedigd om te ontdekken wat mij weer energie zou geven.
Want je was ook met pensioen?
Nee, ik was nog niet met pensioen.
Nu
ondertussen wel, maar toen nog niet. En ja, in die ontdekkingstocht van wat geeft je weer energie en wie ben je en wat vind je leuk en waar wil je je tijd aan besteden, heb ik weer ontdekt hoe leuk schrijven is.
Hoe ontdek je dat?
Nou ja, zo'n psychotherapeut die gaat met je allerlei dingen langs wat in je hoofd omgaat. En een van de dingen is ga nou niet de hele dag zitten piekeren over jezelf, maar ga kijken naar waar krijg je iets voor terug. En in die vragensessies, en ik herinner me niet eens meer hoe het precies gelopen is, maar in die vragensessie kwam aan de orde van, nou, als je toen daar zo plezier in had, is het een idee om. En dat voelde niet onmiddellijk goed, maar ik ben er wel mee aan de slag gegaan. En niet lang daarna, om precies te zijn februari 16, ben ik met het boek begonnen.
Maar dat doe je niet van de een op de andere dag. Of je wordt toch niet wakker en je denkt, zo, nu ben ik uit mijn depressie, nu ga ik schrijven.
Nee, ik was nog niet uit mijn depressie.
Okay.
Nee, het is gaandeweg, dat is een beetje hand in hand gelopen.
Ja.
Dus nee, je begint eens met dat je wat aantekeningen begint te maken. Zo van, waar zou het over moeten gaan? Vervolgens begin je wat te lezen. En met je handen in je zakken voor het raam is na te denken over wat er allemaal misschien een rol bij zou kunnen spelen. Ja, en toen diende zich aan dat mijn moeder overleed. En er kwam er een familiefoto op tafel waar ik nog niet op stond. En op die familiefoto stond iedereen, ouders en 6 broers en zussen. En ik stelde de vraag aan mijn broers en zussen, wat was nou precies de reden waarom die foto gemaakt is? Namelijk de emigratie. En waarom ging het eigenlijk niet door? En toen waren de verhalen niet eensluidend.
En omdat even voor de duidelijkheid, je ouders zouden emigreren,
ja,
met het hele gezin.
Ja, die zouden een nieuwe start maken zoals zoveel in die tijd in Canada.
Maar praat over jaren 50?
Ja, eind jaren 40, begin jaren 50.
Okay, ja.
1951 zou de vertrekdatum geweest zijn. Maar de verhalen waren niet eensluidend, dus ik dacht, nou, dan ga ik dat eens uitzoeken. En toen kwamen die twee dingen min of meer bij elkaar, dat ik dacht van, wat een mooie verhalen zitten daarin. En
wat voor soort verhalen kwamen dan naar boven?
Nou, als je kijkt, de propaganda van de overheid, bijvoorbeeld, dat is onwaarschijnlijk goed geoliede machine om mensen te bewegen het land uit te gaan. Dat is werkelijk ongekend. Dus we hebben het nu wel over nepnieuws en dat soort dingen. Nou, dat was toen echt... Je moest wel heel sterk in je schoenen staan, wilde je het niet overwegen om weg te gaan.
Okay.
En dat het effectief was, bleek wel, want het NIPO werd opgericht, 48. En toen bleek een derde van de Nederlandse kostwinners te overwegen om te vertrekken. Een derde. Uiteindelijk is maar 5%, iets minder dan 5% gegaan. Dus heel wat spijt op tante. Maar mijn ouders behoorden tot de categorie die uiteindelijk niet weg mochten. En toen ik dat op het spoor kwam, toen kreeg ik wel rode oortjes. Ik dacht van, verdikke me, wat is er aan de hand dan dat je niet mag? En nou, ik weet het niet voor 100% zeker, maar wel voor 95% zeker, dat mijn vader slechte referenties gehad heeft vanuit de kerk. En toen waren referenties niet boven tafel zoals nu, hè?
Okay.
Als je solliciteert, dan moet je referent opgeven. Die bel je als kandidaat, bel je referent om te zeggen, mag je gebeld worden? Dat ging allemaal achter de ruggen om. Dus mijn ouders hebben dat nooit geweten. En ook nooit iets van gehoord. En ja, het kan bijna niet anders dan dat de reden geweest is. Nou ja, als je rode oortjes krijgt bij, bij dat soort ontdekkingen,
ja
dan is schrijven niet zo ver weg.
Nee,
en zeker niet omdat ik daar min of meer naar op zoek was.
Toen vond je dus een onderwerp.
Ja.
Werd het toen non-fictie of werd het fictie?
Het begon met non-fictie. Dat ik eerst maar eens aan het verzamelen sloeg. Maar toen kwam ik zulke mooie verhalen tegen dat ik dacht, ja, dat ga ik in non-fictie niet bij elkaar krijgen. Dat leek mij niet leuk. Ik zal je één voorbeeld geven. Er was een mevrouw die naar Canada vertrok met haar gezin. En een van haar kinderen wilde niet mee. En moeder zat uiteindelijk met de rest van het gezin op de boot. En een van de jongens was ondergedoken. En onderduiken als begrip was in die tijd natuurlijk nog enorm geladen met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Joden. Dus zulke koppen in de kranten over de ondergedoken jongen die niet mee wilde naar Canada. En uiteindelijk is die jongen zo lang ondergedoken gebleven dat het schip al vertrokken was. En heeft hij uiteindelijk een plekje bij opa en oma gevonden. Maar daar hebben wekenlang de landelijke kranten mee volgestaan. Ja, dat zijn natuurlijk prachtige verhalen om de sfeer van die tijd en de manier waarop mensen tegen de emigratie aankeken om dat kleur te geven. Nou, toen ik dat soort verhalen tegenkwam, dacht ik, nou nee, het gaat een roman worden. Waarin de hoofdpersonen best wel lijken op mijn ouders uiteraard, maar het niet zijn. Ik heb de vrijheid genomen om het verhaal wat te verdichten in de tijd. Maar ook door mensen op te voeren die dingen deden die in hele andere verhalen terugkwamen, om een beetje boeiend verhaal te krijgen. Ja, en dat heeft met de bakfiets naar Canada opgeleverd.
Mm-hmm. Maar dan ben ik, behalve het verhaal wat je nu vertelt, ook geïnteresseerd in hoe gaat het dan? Want langzamerhand voelde je meer energie krijgen.
Ja, ik voelde dat me bezighouden met zo'n verhaal, kruipen in het hoofd van degene die op dat moment, laten we zeggen, de ik-figuur is. Het is geen ik-roman, maar de hoofdpersoon. Dat gaf mij rust. Dat maakte dat ik niet meer in mijn eigen hoofd bezig was, zeg maar in andermans hoofd. Ja, dan zeg ik wat heel zwart-wit. Nee, maar
okay.
Op die manier kreeg ik rust, ja. En schrijven is natuurlijk best een intensief iets. En als je het een beetje opbrengt en je beleeft er plezier aan, dan kun je daar ook heel veel uren plezier aan beleven. En dat, nou, ik weet niet hoeveel honderd uren ik eraan besteed heb, maar dat zijn vele honderden uren geweest. En heel langzamerhand is dat bij mijn genezingsproces beslissend geworden.
Vandaar, want je noemt het echt beslissend.
Ja. Nee, laat ik man en paard noemen, suicidaliteit is natuurlijk een van de meest dramatische kenmerken van een depressie. Ja, en toen ik daar door was, was ik wel ontzettend opgelucht dat die gekke spoken niet in je kop zitten. En daar heeft dat schrijven me wel naartoe getrokken. Hè? Naar een ander verhaal, een ander mansverhaal. Een verhaal waar ik de regie had. Hè? Dat is ook wat, want als je in een depressie komt, raak je alle regie over jezelf kwijt. En al je eigen waarden enzovoort. Dus ik kon dat in dat verhaal allemaal weer opbouwen. En nou ja, gaandeweg, het boek vond ik het wel een beetje te somber. En toen heb ik
het boek vond je te somber worden?
Ja, het verhaal had te veel mijn kleur. Dus ja. Ik heb nog wat mensen opgevoerd die daar een beetje de tegenhanger in vormden. Waardoor ik hoop, en dat krijg ik ook wel terug, dat het daardoor wat makkelijker is, hè, wat minder somber. Maar nee, op die manier heb ik dus mijn spoor weer gevonden en durf ik weer letterlijk naar buiten te kijken.
Ja, maar dan was het een ramp als het boek af was.
Nou, dan hadden we het over vorig jaar zomer. Toen waren we in Frankrijk op vakantie en toen had ik de kopij meegenomen in mijn laptop. En toen heb ik de laatste hand eraan gelegd en dat was een heel raar gevoel, ja. Ja, emotioneel.
Ja.
Ook wel opgelucht, maar ook zo van, nou wel een gat. En ondertussen keek ik heel anders de wereld in en had ik dat minder nodig. En ik wist wel dat ik wel weer met een volgend boek zou beginnen, maar dat was een mooi en emotioneel moment. Ja, ik zie ons nog zitten met een glas wijn om het te vieren.
Ja, ja. En toen was dat klaar. Je depressie was overwonnen, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Toch ben je opnieuw begonnen aan een volgend verhaal.
Ja.
En je noemt ook dat zingevend.
Ja, zeker. Zeker. Ik pak een ander element van mijn leven. Ik ben meer dan 25 jaar directeur van een uitgeverij geweest. Dus ik weet als geen ander hoe het is om daar leiding aan te geven. En wat ik nu probeer in dat boek te ontdekken, en dat is dus een ontdekkingstocht weer in mezelf, hoe het begrip gunnen in elkaar zit. Want gunnen tussen mensen en tussen organisaties is bepalend voor of je met elkaar iets doet. Hè? Als je elkaar niks gunt, dan hol je allemaal een andere kant op. Dat benoem ik in het boek allemaal niet zo expliciet, maar dat is voor mij de psychologische onderlegger, waarbij ik alle dialogen probeer te plaatsen in, maar wie gunt nu wat aan wie? En waar gaat het mis? En waarom lukt het maar niet om nieuw werk binnen te krijgen? En waarom zijn de mensen in dat kleine uitgeverijtje zo tegen de grote stappen in de automatisering? Wat drijft hun om de hakken in het zand te zetten? En dat is dus een zoektocht in mijn eigen geschiedenis. Ik gaf leiding aan een bedrijf dat juist superver met de automatisering was. Dus in die zin is de context anders. Maar het gaat wel om hoe je als mensen dat samen doet. Hè? Een bedrijf wordt natuurlijk altijd gemaakt door de mensen die er werken. Daar heb ik hele stomme dingen gedaan. Dan probeer ik nu nog eens wat te ontdekken van waarom is dat eigenlijk toen niet goed gelopen.
En dat heeft ook met gunnen te maken?
Zeker, altijd. Ja, uiteindelijk is de relatie tussen mensen bepalend voor of je iets met elkaar kunt en wilt. En soms lukt dat wonderbaarlijk wel. En soms denk je, maar waarom lukt het nou? En waarom gaat die collega nou weg? In die overwegingen heb ik altijd mijn twijfels gehad. En mijn eigen rol daarbij ook altijd wel ter discussie gesteld. Ja, en dat probeer ik in dit boek.
Heb je dat toen ter discussie gesteld?
Ja, zeker. Ja. Je hebt altijd wel eens een keer de been op tafel dat je daar. En het was niet mijn eigendom. Dus het was in opdracht. Dus met mijn opdrachtgever besprak ik dat ook wel. Ja, er zijn dingen waar je op zich niet, waar geen helder antwoord op is. Maar wat ik nu probeer toch nog eens een keer te doordenken. Wat daar toen gebeurd is.
Is dat een soort verantwoording aan jezelf?
Ja, dat vind ik wel een mooie. Ik wil het in ieder geval niet makkelijk afdoen van wat toen gebeurd is. Oké, zand erover, klaar. Ik wil daar op een of andere manier een vorm aan geven waarbij ik denk, oké, nu is het ook goed. En of dat lukt, weet ik nog niet. Dat is het proces nu. Maar ik ben al 170, 180 pagina's onderweg. Nog meer, denk ik. Nee, met mijn aantekeningen erbij die ik nog uit moet werken, zit ik al over de 200. Dus ja, ik ben wel goed op dreef. Ja.
En dat, zoals je het beschrijft, is het ook zingevend om dat verleden verband te geven, zin te geven, betekenis te geven. Maar ook je huidige leven, denk ik.
Zeker. Nou ja, als je met pensioen gaat, dan is de reflectie op van oké, dit is wel een hele grote, belangrijke stap die ik nu zet. En wat heeft werken voor me betekend en wat ga ik met de rest van mijn leven doen? Hè? Dus die vragen die probeer ik op deze manier in dat schrijfwerk ook een plekje te geven, zeker. Alhoewel de hoofdpersoon veel jonger is, hoor.
Ja? Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het ook gewoon een... kijk, als je met pensioen bent, heb je ineens ontzettend veel tijd.
Ja.
Dat kan fijn zijn, maar het kan ook bedreigend zijn.
Absoluut. Absoluut. En daarom zou ik dat schrijven op dit moment ook gewoon niet kunnen missen. Ik vind het heel belangrijk om op die manier daarmee bezig te zijn. Omdat ik dat ook wel zie als vulling.
Ja.
Maar wel op een buitengewoon aangename manier. Op mijn manier. Hè. Ik zit vaker op deze plek of bovenaan mijn bureau. Maar lekker uitzicht. En dat zijn echt kostbare momenten. Ja, het is zeker vulling. Want vrije tijd, als je gepensioneerd bent, dat is wel een dingetje. Ja.
Een dingetje in de zin van bedreiging.
Nou of? Ja, we wandelden onlangs met vrienden. En hij is ook net met pensioen. Hij zegt, ik heb me nooit voor kunnen stellen hoe het is. Maar daar klonk niet bij dat hij het makkelijk vond.
Nee.
Dus de mensen staan niet in rijen op de stoep voor je als je met pensioen bent. Of je nog iets wilt doen of zo. Dus daar moet je wel vorm aan vinden. En als ik ben de jongste in mijn gezin van 7. Als ik naar mijn broers en zussen kijk, dan hebben die allemaal wel een gang daarin gemaakt. De ene meer succesvol als de ander. En dat is een belangrijke stap. Ja. Mijn vrouw werkt nog, die gaat met de zomer met pensioen. Dus dat is weer een nieuwe stap. Hè? Ja. Ik bedoel, dan ben je ineens samen de hele dag.
En noem jij het ook werk als je nu weer aan het schrijven gaat?
Nee.
Ik ga aan het werk? Of nee? Het is?
Nee. Als ik niet wil, doe ik het ook niet. Ik bedoel, ik ben best gedisciplineerd, maar het is geen keurslijf dat ik elke ochtend van 9 tot 10 wil schrijven of zo. Nee. Maar ik vind het gewoon ontzettend leuk om de hele dag ergens toch dat verhaal in je hoofd te hebben. Laat ik iets vertellen van wat ik vanmiddag heb verwerkt. De hoofdpersoon gaat naar de Frankfurter Boegmessen, hoogtepunt of dieptepunt in de jaarlijkse uitgeverswereld. En komt er in een hotel terecht en denkt ik ga nog een borrel drinken. En komt daar met een mevrouw aan de bar te zitten die iets te veel gedronken heeft. En hij weet maar niet op wie ze lijkt. Het is een redacteur van een literaire uitgeverij. Hè? Kan ik die verschillen tussen uitgeverijen ook nog eens even neerzetten? En dan op een gegeven moment denkt hij, maar verrek, die vrouw lijkt op Connie Palme. En ja, vanaf dat moment kan hij dat niet meer loslaten. Hè? Dan ziet hij alleen maar Connie Palme. Ze is het natuurlijk niet. Nou ja, zo'n soort vondst. Daar geniet ik ontzettend van. Dan zit ik hier ook breed uit te lachen van, dat netjes gedaan, hè? Dus het verhaal gaat overigens verder dat hij s'avonds op bed al wel ontzettende spijt heeft. Dat hij ook wat te veel gedronken heeft. Want ja, zo'n dag op de Boegmes, ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Maar dat is gewoon doodvermoeiend. Zoveel indrukken en zulke grote afstanden leg je aflopend. Dan ga je niet echt voor je plezier naartoe. Dus de volgende dag heeft hij enorm spijt van. Maar dat gesprek aan de bar, dat heb ik vandaag dan afgemaakt.
Ja, mooi. Ja. En als je vrouw nou volgend jaar met pensioen gaat, ga je dan door of gaan jullie dan met z'n tweeën dingen doen? Of blijf je wel schrijven?
Zeker met z'n tweeën dingen doen. Dingen die nu niet kunnen, hè. Reizen bijvoorbeeld. We reizen heel graag en hebben dat ook heel veel gedaan. Dat zouden we zeker veel doen. We zouden zeker ook meer dingen samen gaan doen, maar ik zou wel blijven schrijven, ja. Ja.
Want fictie is belangrijk voor je geworden als zingevende activiteit.
Fictie, hè? Zoals voor mijn vrouw, die zit op een koor. Dat zingen, dat is in zingevende zin, is schrijven dat voor mij. Ja, zeker, zeker, ja. Ja. En dat doet ze veel en graag, maar ook daarvoor geldt nu even niet.
Nee, maar schrijven kun je gewoon door mee gaan.
Ja, ja.
Dat is het fijne.
Ja, op elk willekeurig moment bij wijze van spreken.
Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Zin in het Alledaagse. Tot de volgende keer. Abonneer je op de podcast, zodat je geen één aflevering hoeft te missen. Mm.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.